Als we beginnen bij Lucas 14, dan zien we dat Jezus met de fariseeën, dus dat, ik zal even proberen een hedendaagse vertaling te geven van fariseeën. Hele religieuze mensen waren dat, zeg maar, leiders van de Joodse secte, moet ik eigenlijk zeggen. Dus, maar goed, misschien kunnen we het beter vertalen met dominees, voorgangers. Stel je voor, Jezus is in Arnhem en er zijn allemaal dominees en voorgangers die alles weten van de Bijbel. Die kennen hem van voor naar achter. En Jezus zit met hun aan tafel. Hij wordt uitgenodigd bij een van die dominees thuis. En ze hebben een aantal gesprekken. En Jezus die probeert, dat zie je ook, misschien moet je dat thuis maar doen. Het is een heel mooi hoofdstuk, hoofdstuk 14. Jezus die vertelt steeds verhalen. Dat doet hij altijd. Als mensen hem vragen stellen van Jezus, hoe zit het hiermee? Wie is mijn naaste bijvoorbeeld? Van leg dat eens uit. Nou, dan zouden wij misschien wel een hele tabel tekenen en een schemaatje maken. En iemand, tenminste zo zou ik het doen. Maar Jezus vertelt een verhaal. Dat doet het heel vaak. En dan zegt hij, er was dus een man en die had twee zonen. Of er was een rentmeester en die woonde daar. En die had een aantal slaven. Zo vertelt Jezus een boodschap. Zo brengt hij een boodschap over. En in deze setting zit hij dus met al die dominees en voorgangers aan tafel. En die hebben ook allerlei vragen aan hem. En Jezus vertelt drie verhalen in Lucas 14. En daarmee wil hij hun een boodschap vertellen. Namelijk dat ze niet moeten denken dat ondanks dat ze zo religieus leven, dat ze zoveel van het Oude Testament kennen, dat ze al die geboden uit hun hoofd weten, dat ze niet moeten denken dat ze het zomaar al bereikt hebben of zo, dat ze er al zijn. Dat ze hun, want zij zagen helemaal uit naar het koninkrijk van God, de fariseeën, sadduceeën, die geloofden daar niet zo in, maar de fariseeën wel. En die zijn daar dan op gericht, maar Jezus zegt, maar pas op, het is niet zomaar gezegd dat je daar gaat komen met je wetjes en je regels. Op een gegeven moment gaan ze naar buiten, dat zien we in vers 25, dan komen er een aantal andere mensen met hem mee. En aan het begin van hoofdstuk 15 zien we dat er ook zondaars bij Jezus zijn. Tollenaars en zondaars. Misschien dat wij niet helemaal voelen wat er nou erg is aan iemand die een tollenaar is. Het wordt wel eens vertaald met iemand die de belasting ophaalt. Nou, wij hebben ook een hekel aan de belastingdienst. Wij vinden het ook vervelend dat er elke van ons loon weer belasting af moet. Daar maken we ook grappen over in de pauze. Dat deden zij waarschijnlijk ook. Maar dit lag veel gevoeliger. Het was namelijk zo dat de Romeinen hadden Judea binnengevallen. Die waren daar zeg maar aan de macht. En die tollenaars werkten voor de Romeinen om geld op te halen. Maar die staken heel veel geld in eigen zak. Ja, dus ze kregen dat gewoon contant. Je kon niet pinnen of contantloos betalen. Maar je moest echt het aftikken zeg maar. En dat ging een aanzienlijk stuk in hun eigen pocket. Dus zo gingen die ermee om. Misschien kan ik het vergelijken met wat wij noemden in de Tweede Wereldoorlog NSB'ers. Verraders, zo werden ze gezien. Mensen die werkten voor de bezetters. Nou, deze mensen, waar dus ook die fariseeën, die kerkelijke mensen, hebben een hekel aan die mensen. Die zien hun als zondaars, want alleen de wet mag beoefend worden en niet die heidense wet van de Romeinen. Dus die zitten erbij, prostituees zijn erbij. Misschien om het nog even naar 2018 te halen. Drugsgebruikers, alcoholisten, mensen die vrije seks hebben, die allerlei dingen doen waar wij van denken dat kan niet. Die zijn ook daarbij. Ja? Dat is de nieuwe setting. Dus je hebt niet alleen maar nog die fariseeën, maar nu heb je ook deze mensen erbij. En dan lees ik vanaf vers 1 van hoofdstuk 15. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar. En die zeiden, deze man ontvangt zondaars en hij eet met hen. En wij denken misschien wel van, goh, wat erg hè, dat die fariseeën dat zeiden. Maar ik zit er wel eens over te denken, zouden wij niet hetzelfde zeggen? Zouden wij niet ook het raar vinden als onze voorgangers of oudsten de hele tijd zouden zitten met mensen waarvan wij denken, hoe ga je dat je daarmee omgaat? Dat je bij die mensen niet zelfs durft te zitten. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en hij zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. En als hij het schaap gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, dan roept hij zijn vrienden en zijn buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn, dus er is net zoveel blijdschap in de hemel, over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Die zondaars die daar zitten, die voelen zich op dit moment goed en fijn. Die denken: wauw, wat bijzonder. Jezus die is naar mij op zoek. Ik ben dat verloren schaap, ik ben die zondaar, ik ben die prostituee die afgedwaald is, ik ben die NSB'er die afgedwaald is, of die alcoholist die afgedwaald is. En Jezus zoekt mij op. Maar die fariseeën, die religieuze mensen, en ik denk dat we in dit geval ons daar even in mogen verplaatsen, die horen bij die 99 andere schapen. Die zijn al bij de kudde, die zijn al onder de hoede van de herder. En die vinden hier wat van. Als wij dit lezen, vinden we hier ook wat van. Misschien kunnen we, omdat we dit verhaal zo goed kennen, dat we denken: wat een mooi verhaal. Maar als we tot ons door laten dringen wat Jezus hier zegt, kan het best wel moeilijk worden misschien. Want eigenlijk staat hier dat Jezus dus die schapen heeft. Hij heeft 99 schapen. En wij zijn die schapen. En wij hopen heel erg dat die schapen knuffelt. Van: kom hier, lekker zachte schapen. Hij wil ze knuffelen en hij wil ze voeden. En bij ze zijn en zeggen hoe blij die met ze is. Maar die herder, en dan denk je ook van: als dan één zo'n schaap weggaat, hè, en denken wij misschien wel in ons hart: zo, wat een rebel schaap is dat, die gaat zijn eigen weg. De herder heeft duidelijk gezegd dat we hier moesten blijven lopen, dat we dit moesten doen en dat moesten doen, maar dat schaap kiest ervoor om daarheen te gaan. Wat een dwaas, wat een rebel. Hij wil niet luisteren naar de herder. Zo denken wij er misschien over. En misschien dat die schapen wel denken van laat lekker gaan, herder. Laat dat schaap lekker gaan. Hij wil u helemaal niet kennen. Hij wil zijn hart niet geven aan u. Dat maakt hem niet uit. Hij wil liever lekker zijn eigen weg gaan. Laat hem gaan. Maar dat doet die herder niet. Hij laat die schapen achter. Hij zegt eigenlijk: met jullie zit het wel goed. En hij gaat achter dat andere schaap aan. Net zolang tot het team gevonden heeft. Dat verhaal wordt nog een keer versterkt. Want Jezus vertelt dit verhaal eigenlijk 3 keer. Maar dan op een andere manier. Het volgende verhaal is een vrouw en een verloren penning. Vers 8. Of welke vrouw die 10 penningen heeft, misschien moet ik even zeggen 10 euro stukken, 10 euro muntstukken, en 1 euro muntstuk verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis, zoekt zorgvuldig tot ze die vindt. En als ze hem gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: wees blij met mij, want ik heb die penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. Opnieuw datzelfde verhaal. Er zijn muntjes weg. Of het is 1 muntje weg, terwijl ze er nog 9 andere heeft. En dan komt dat verhaal van die verloren zoon. In het Engels heet het de prodigal son. En dat betekent meer de vrijgevige zoon. De zoon die veel uitgeeft, verkwist. Die geeft alles uit. Dat gaan we lezen, vers 11. En hij zei: een zeker mens, die had 2 zonen. En de jongste van hen, die zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen, onder die zoons. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. Hij maakte alles op, reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land. Hij begon een gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen van de varkens, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. Zo'n honger had hij. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Hij stond op, ging naar zijn vader en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader die zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en laten we vrolijk zijn, want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En dan soms stoppen we hier met het verhaal. Als iemand vraagt, kun je eens vertellen, dat verhaal van de verloren zoon, hoe zat dat ook alweer? Dan denk ik dat we allemaal dit vertellen. Ja, er was een jongen en twee zoons had die vader. En die ene jongen die wilde al zijn spaarrekening leegtrekken van de vader. En dat mocht, dus dat deed hij. En hij geeft het allemaal uit en hij komt terug. En die vader sluit hem in zijn armen en het doet alsof er niks aan de hand is. Zo zouden we het verhaal misschien vertellen. Heel vaak vergeten we die oudste zoon. Bij die 99 schapen en bij die penningen van die vrouw wordt dit niet bijgenoemd. Er wordt niet gezegd dat die muntjes in opstand kwamen of dat die 99 schapen boos werden of zo. Dat staat hier niet. Dat kan ook niet. Maar hier komt er nog wel zo'n epiloog, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Vers 24, want dat heb ik gelezen, vers 25. Zijn oudste zoon nu, die was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, vader, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Prachtig verhaal. Ik vind het ook heel mooi een Nederlandse schilder van vroeger, Rembrandt van Rijn, heeft dat heel mooi geschilderd. Kennen jullie dat schilderij? Dat die zoon echt op zijn knieën is bij die vader en die vader die omarmt hem. Ja, en je ziet ook, ik heb vanmorgen nog wel even bestudeerd dat schilderij. Die zoon ziet er echt uit als een zwerver. Een rare, kaal hoofd heeft hij met plukken haar en blote voeten. En hele oude kleding. En zo komt hij weer bij die vader. Maar er zitten heel veel elementen in het verhaal waar we zo overheen kunnen lezen. Belangrijke dingen die we misschien ook niet helemaal snappen, omdat we die cultuur niet zo snappen. Maar probeer je voor te stellen, dit is een vader, die heeft twee zonen. En die vader die is al waarschijnlijk op leeftijd, die heeft een erfdeel. En het is normaal, dat is nog steeds ook in onze cultuur, dat als die komt te overlijden, dan krijg je als zoons of als dochters krijg je een erfdeel. De erfenis moeten we ook regelen in Nederland, wie dat dan krijgt. Nou, en deze zoon die werkt samen met zijn broer bij die vader, maar die denkt op een gegeven moment, ik wil nu eigenlijk al dat erfdeel krijgen. Ik ben oud genoeg. En hij zegt, joh pap, kan ik het niet nu al krijgen? En die vader die zegt, is goed, hier heb je je deel. Hij gaat meteen weg. Ik zal weer proberen een beetje in deze tijd te schetsen. Hij gaat naar Arnhem stad. Hij boekt daar een hotel voor onbepaalde tijd. En hij gaat alles uitgeven. Hij gaat gokken. Hij gaat naar de rosse buurt, naar prostituees. Hij gaat naar de koffieshop. Hij gaat heel veel drank drinken. Hij leeft helemaal vrij en los. Gaat naar feesten toe. En zo heeft hij binnen een mum van tijd dat geld opgemaakt. Totdat hij denkt, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Want en dan komt hij pas achter op het moment dat hij honger heeft. Dat hij niks meer te eten heeft. En dan denkt hij, joh, wat doe ik hier? De knechten bij mijn vader of de butlers, zeg maar, bij mijn vader, die hebben het nog beter dan dat ik het heb. Ik ga terug. En dan denkt hij, weet je wat ik ga doen? Ik ga me gewoon vernederen en ik zeg, vader, wilt u mij ook maar maken tot een simpele butler, tot een knecht? Want ik heb zo gezondigd tegen de hemel en tegen u. En het is schitterend. Ik merkte ook toen ik net las dat ik weer ontroerd werd. Dat die vader daar helemaal niks over zegt. Dus dat was opgevallen. Die zoon zegt tegen hem, vers 21. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dan zou je zeggen, nou jongen, het is goed of zo. Of ja, je hebt me inderdaad pijn gedaan. Maar oké, kom maar binnen. Maar daar zegt hij niks over. Hij zegt alleen maar tegen die slaven, haal het beste gewaad. Pak een mooie kleding. Er ligt nog lekker pizza's in de vriezer. Haal die eruit. En hier, want hier staat een gemest kalf. En dan lezen we ook zo overheen. En je ziet dat die oudste broer dat nog even benoemt. Zelfs het gemeste kalf. Nou, in die tijd bewaarde je dus voor mooie tijden bewaarde je zo'n kalf. Dus die werd heel veel extra eten gegeven. Kreeg extra voer. Zodat die lekker vet werd. En die kon dan geslacht worden bij een moment, ja, bij een mooi moment, zeg maar, een feest. Misschien dat wij tegenwoordig dan wel een goed stuk vlees altijd in de vriezer bewaren, van op dat moment kunnen we dat eruit halen. Hè? Dus die zoon weet wat voor waarde aan dat stuk vlees hangt. En die begrijpt er helemaal niks van. Die vraagt aan die knecht, wat is er aan de hand, joh? Ik hoor een feest, ik hoor feestgeluiden. Wat gebeurt hier? En dan... uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. En dan wordt die jongen boos. Hij wil niet naar binnen gaan. Ik zie het echt voor me dat hij zo met zijn armen over elkaar daar bij de ingang staat. En dat je binnen hoor je die harde muziek en blijdschap en mensen lachen. En dan komt die vader naar buiten en dan zegt die jongen, wat is er? Hij zegt tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren. En ik heb nooit uw gebod overtreden. Ik doe altijd precies wat u zegt. Ik werk op het land. Ik maak koffie voor u klaar. Ik zet de oven aan voor uw warme broodjes in de ochtend. Hè. Probeer maar even een voorstelling ervan te maken. Ik doe alles voor u. Ik doe precies zoals u het wil hebben. En u heeft nog niet eens mij een bokje gegeven. Even in verhouding met dat vette kalf. U heeft me nog niet eens een klein stukje kip gegeven. Om het te vieren met mijn vrienden. En dan noemt hij ook nog, hier zie je de bitterheid. Maar nu deze zoon van u, hij zegt niet mijn broer, of hij noemt hem niet bij zijn naam, hij zegt die zoon van u, die u bezit met hoeren opgemaakt heeft, moet hij ook weer even noemen. Hij kan niet zeggen van, die even een verkeerde levensstijl heeft gehad. Nee, die met hoeren opgemaakt heeft, daar gaat u dat gemeste kalf voor slachten. En dan zegt die vader alleen maar, kind, jij bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Nou, uit dit verhaal en uit dat verhaal van die schapen en die penningen kun je eigenlijk drie manieren halen waarop je dus kan reageren op God. Je hebt een groep die helemaal niet genoemd wordt hier, maar die er gewoon moet geweest zijn. Er is een groep, dat noem ik even een groep met seculiere mensen. Die heeft gewoon nooit acht geslagen op Jezus. Die zijn er geweest. Het is niet zo dat heel Jeruzalem tot geloof kwam. Of dat heel Galilea en heel Judea en Samaria tot geloof kwam. Er kwamen steeds gedeeltes of dorpen tot geloof, maar niet alles. Ja? Dus er zijn mensen geweest die dachten, joh, laat gaan die man. Dat is weer zo'n gek, zo'n rare rabbijn die denkt te weten. Dus die groep heb je gehad. Die hebben we ook nu nog. Ja? Er zijn ook heel veel mensen die nu misschien hier wel tegenover wonen. Die denken dat hele geloof... boeit me helemaal niks. Heb ik helemaal niks mee. Ik heb zoveel dingen meegemaakt. Heb ik niks mee. Ja, dat is ook een reactie op God. Zo kun je reageren. Je hebt ook een groep. En dat is eigenlijk die oudste broer. Je kunt religieus reageren op God. Je kunt denken, er is een God. En die is boos op mij. Ik doe verkeerde dingen. Dat lees ik in dit boek. Zo denken vaak mensen ook over christenen. Ik weet nog goed dat ik altijd op de middelbare school, dat ze, ben je christen? Dus dan mag je geen seks voor het huwelijk. Altijd was dat het. Of dan mag je geen alcohol, toch? Of ken je dat? Dus altijd vragen ze naar regels die je niet mag. Omdat ze christendom en alle geloven associëren met religie. Met geboden, met wetten, met regels. En dat komt omdat er een generatie voor ons... die heeft zo kerk beleefd. Heel veel mensen zijn daaruit gegaan. Dat is die ontwrichting, die ontzuiling. Mensen wilden niet meer, niks meer met de kerk te maken hebben. Zo kun je reageren op God. En dat betekent bijvoorbeeld als je weet van ik moet niet liegen, dan zal iemand die religieus is, die gaat niet liegen, omdat hij denkt als ik op dit moment ga liegen, dan straft God mij. Dan zal ik daar op dit moment straf voor krijgen. Dan zal er iets ergs met mij gebeuren. Zo zal diegene reageren. Of hij zal zeggen, nou ik ga niet liegen, want ik ben niet zo laag dat ik ga liegen. Denk je dat ik zo laag ben dat ik een leugen zou vertellen? Echt niet. Dat doe ik niet. Dat is een religieuze persoon. De derde manier van reageren, dat is wat die verloren zoon doet. Die reageert eigenlijk uit het evangelie. Die voelt aan alles dat hij een zondaar is. Dat voelt hij heel goed. Hij weet wel degelijk dat hij verkeerde dingen gedaan heeft. Want dat zegt hij ook duidelijk tegen zijn vader. En toch zegt hij, vader vergeef me. Heer, ik wil dit niet meer. Ik wil hier uitkomen. Hij belijdt zijn schuld. En dat is ook een manier hoe je kan reageren. En dat is volgens het evangelie. Dan weet hij heel goed, er is dus geen angst. Ik heb daar straks wat slides van. Er is dus bij hem geen angst. Hij weet, God houdt mijn vader houdt onvoorwaardelijk van mij. En tegelijkertijd is er ook geen hoogmoed. Want hij weet, ja, ik zat zelfs bij de varkens. Zo laag aan de grond zat ik. En dus mag ik maar blij zijn dat God mij in deze positie gezet heeft. Maar hij zal daar niet op beroemen, hij zal niet hoogmoedig worden. Omdat hij weet waar hij vandaan komt. En dat is hoe je reageert vanuit het evangelie. Nou, ik heb wat meegenomen als voorbeeld. Dat is een blikje. Dat is toevallig bier. Een blikje bier, daar zijn ook natuurlijk heel veel. Kan je ook een hele preek over geven. En dit blikje is van aluminium gemaakt. En stel je voor dat ik dit een andere vorm wil geven. Ik wil dat eigenlijk anders eruit gaat zien. Dan kan ik bijvoorbeeld beginnen om te knijpen in het blikje. Maar je zal zien dat het terug gaat schieten. Ja? Ik wil een andere vorm, maar het gaat op een gegeven moment weer terug. Wat ik ook doe. Nou, nu kun je natuurlijk hier heel hard opstampen, dan wordt die plat. Dan ging je er vroeger dan mee voetballen. Doen jullie dat nog wel eens? Nee? Maar dat kan, je kan, maar uiteindelijk blijft het een blikje. Als je dit echt van vorm wil veranderen, dan moet er meer gebeuren. Zelfs met een gewoon vuurtje, als je het zou willen smelten, nou, dan gaat hooguit het een beetje verbranden en heel erg stinken. Maar je kunt het niet omvormen, daar is iets anders voor nodig. En ik heb daar een filmpje over gevonden. Willen jullie die aanzetten voor mij? Van iemand die iets heel anders kan maken van blikjes. Ja, dat is grappig hè, wat je daarmee kan doen. Maar dat is dus geen normaal vuurtje. Ik weet niet, voor de mensen die Engels niet zo machtig zijn. Het is 1000 graden Fahrenheit. Ik weet niet precies hoeveel, weet iemand toevallig uit zijn hoofd hoeveel Celsius dat ongeveer is? Om en nabij. Dus in ieder geval, een normaal vuur is zo'n 100 tot 120 graden. Dus dat is lang niet zo heet als dit vuur. Dat heb je dus nodig om het te smelten. En je zag hoe heet het was, hè? Dat hij dus een papiertje op daar oplegde en dat verbrandde direct. En dan gooide op een gegeven moment die aluminium muffin, die nog heel heet was, in een grote emmer met koud water. En dat water begon te koken, direct. Zo heet is het. Maar dit, dan kun je dus ineens een heel andere, ik weet niet waar ik hem heb. Oh hier. Dan kun je ineens dus iets heel anders maken van, hij had wel 50 van die blikjes nodig trouwens, van zo'n blikje aluminium. En waarom ik dit zeg is, je kunt dus, als je dus bijvoorbeeld leest hè, in de Bijbel van je mag niet liegen, dan kun je proberen vanuit eigen kracht te denken, nou, dat ga ik even proberen. Ik wil niet langer liegen en dan ga je dus proberen om jezelf om te vormen. Je bent eigenlijk dit, maar je probeert jezelf om te vormen. Maar je zult merken dat als er druk op komt te staan, als ik hier weer op druk, dat ze dan weer eruit schieten. Want ja, het neemt gewoon weer zijn oorspronkelijke vorm aan. Maar wat daadwerkelijk moet gebeuren, is dat ons hart moet omsmelten. Dat is wat er moet gebeuren. Het moet niet langer of seculier zijn, dat wij helemaal, dat het ons allemaal niet uitmaakt of dat we er gewoon niet in geloven. Dat sowieso niet, dat dan werkt het niet. Maar ook niet religieus. We kunnen niet zo leven dat we denken, ja, we moeten dit, we mogen dit niet, we moeten dit echt niet doen. Op het moment dat ons hart helemaal nieuw is gemaakt, dat het echt gesmolten is tot zo'n aluminium muffin, dan zijn we nieuw, dan hebben we een nieuwe vorm aangenomen. En dat is wat Paulus ook zegt, hè, wie van Christus is, die is een nieuwe schepping. Het moet helemaal nieuw gemaakt worden, als het ware. En ik heb, ik weet niet of dat goed te lezen is. Kunnen jullie hem eentje verder doen? Nee, dat is totaal niet te lezen. Ja, ik zal het voorlezen. Het evangelie vernietigt hoogmoed, omdat we leren dat we zo verloren waren dat Jezus voor ons moest sterven. Dit heb je dus niet bij religie. Als je religieus denkt, dan is die hoogmoed er niet. Die wordt niet vernietigd, maar die wordt juist, zoals dat vuur, zeg maar, opgelaaid. Dat komt juist meer op, want jij denkt, maar die broeder of die zuster, die is toch nog leugens aan het vertellen, die is toch nog aan het kwaadspreken. Ik doe dat niet meer. En dan heb ik ook eens een keer over gesproken, heel hoogmoedig over voelen. Maar het evangelie, dat vernietigt dat, omdat dus die verloren zoon, die jongen, die wist dat hij zo verloren was, dat hij zelfs bij de varkens moest zitten en dat hij zelfs verlangde naar hun eten, zo laag bij de grond zat hij, dat er geen spoor van hoogmoed kon zijn. En dan kun je die volgende doen. Het vernietigt ook onze angst. Dus met religie kun je bang zijn van, als ik dit doe, wat zal er dan gebeuren? En dan zal ik gestraft worden of juist uit een soort angst naar andere mensen bepaalde dingen doen. Maar het evangelie vernietigt onze angst omdat we leren dat niets wat wij kunnen doen ons zal kunnen scheiden van zijn liefde. Wat je terugziet is bij die verloren zoon. Dus dan is wel belangrijk dat hij wel terug moet komen. Ja, als hij weg was gebleven, was het een ander verhaal. Maar hij kwam terug. En dan zegt die vader er niks over. Hij omarmt hem en hij wil meteen beginnen met feesten. Vorige week heeft Gert gesproken over Jozef. En ik heb nog niet kunnen luisteren trouwens. Maar als Jozef in Egypte is, dan weten we dat daar uiteindelijk de Israëlieten zijn gaan wonen. Die familie van Jozef kwam over, ging daar wonen in het land. En ze zitten daar 400 jaar. En dan beginnen de mensen een enorme hekel te krijgen aan die Hebreeën of die Joden. Dus ze moeten eruit. We kennen het verhaal. Ze worden uitgeleid en pas na ongeveer 50 dagen in totaal krijgen ze de wet, krijgen ze de Torah. Maar het is niet andersom. Ze krijgen niet de wet en dan mogen ze eruit of zo. Of is het een voorwaarde dat ze eerst volgens die geboden leven voordat God hen uit Egypte haalt? Nee, God haalt hen er eerst uit, neemt hen helemaal mee en dan pas krijgen ze instructies. Instructies vind ik altijd beter klinken dan wet. Krijgen ze instructies van hoe te leven. Dus dat is geen voorwaarde. Maar het is een... het is een manier van leven die erbij hoort. Ik heb nog een laatste quote. Wil jullie die nog aanzetten? Is het eerst een lege dia? Dit is wel even een doordenkertje, dus die laten we erop staan. Maar dat kan niet, want we hebben natuurlijk zangdienst. Maar dat kan niet daarna wel weer aan. Het is dus een wat dieper. Hier moet je misschien even over nadenken. Maar door het evangelie baseren we onze identiteit niet op wat wij hebben bereikt, maar op wat Christus voor ons, wat in Christus voor ons is bereikt. Dat is een citaat van Tim Keller, dus een hele goede dominee uit New York. Maar misschien zit je hier wel en ben jij, denk je van, ik ben eigenlijk ja, ik ben eigenlijk religieus. Ik leef op een religieuze manier. Ik wil daarvan af. Ik wil eigenlijk dat mijn hart anders wordt. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. De Bijbel leert ons dat we vervuld moeten raken met de Heilige Geest. Dat die in ons moet komen. Die kan ons helemaal nieuw maken. Die geeft ons nieuwe verlangens in ons hart. Dat is wat kan gebeuren. Dat is ook wat een oproep kan zijn. Als je denkt, ik zit hier, ik wil eigenlijk dat veranderen. Ik merk heel erg zo'n religieuze stem in me. Of dat ik doe bepaalde dingen omdat ik bang ben voor straf. Of juist voor angst. Of ik doe het omdat ik er beter door wil worden. Hoogmoed. Maar tegelijkertijd is er ook een oproep voor mensen die zich misschien juist wel die verloren zoon of die verloren dochter voelen. Of dat verloren schaap wat afgedwaald is, wat in rebellie leeft, wat een goddeloos leven leeft. En waarvan je denkt, ik wil eigenlijk naar die kudde toe. Ik weet dat ik daar thuis hoor. Ik weet dat ik bij die schaap hoor. Ik weet dat ik bij die vader thuis hoor. En ook dan is het, dan kun je ook vandaag voor je laten bidden. Dus die twee oproepen wil ik neerleggen. Dat we daar beschikbaar zijn om met je te praten, met je te bidden. Als je denkt, ik voel me als die oudste zoon. Maar ook als je zegt, ik voel me als die jongste zoon.